Onze bron is de Heer Jezus. De stroom van zegen die ooit zal komen, ontspringt in het heiligdom. Ontspringt bij de troon van God en bij de troon van het Lam. Dat zijn geweldige uitdrukkingen. Je mag het met een oud-testamentische uitdrukking ook zeggen. Als Mozes op de rots slaat, dan komt daar een stroom van water uit. En die stroom is hen, de Israëlieten, gaan volgen. Onze rots, de Heer Jezus. De bron van zegen. We gaan wat lezen uit Leviticus 23. En daarna nog iets uit het boek Exodus. Eerst Leviticus 23. Vers 4. Dit zijn de feesttijden des Heren, heilige samenkomsten die gij uitroepen zult op de daarvoor bepaalde tijd. In de eerste maand, op de 14e dag van de maand, in de avondschemering is het Pascha voor de Heren. En op de 15e dag van deze maand is het feest der ongezuurde broden voor de Heere. 7 dagen zult gij ongezuurde broden eten. Op de eerste dag zult gij een heilige samenkomst hebben. Dan zult gij geenerlei slaafse arbeid verrichten. Gij zult de Heere een vuuroffer brengen gedurende 7 dagen. Op de 7e dag zal er een heilige samenkomst zijn. Geenerlei slaafse arbeid zult gij verrichten. Tot zover Leviticus 23. En nu nog iets uit Exodus. Exodus 13. Vers 6. Exodus 13 vers 6. 7 dagen zult gij ongezuurde broden eten. En op de 7e dag zal er een feest voor de Heere zijn. Ongezuurde broden zullen gedurende de 7 dagen gegeten worden. Er mag zelfs niets gezuurds bij u gezien worden. Ja, in uw gehele gebied mag er geen zuurdeeg worden gezien. Tot zover eerst. We houden ons in deze serie bezig met die bijzondere hoogtijden, bijzondere dagen voor de Heere. Het zijn niet de feesten voor de Israëlieten in de eerste plaats, het zijn de hoogtijden voor de Heere. De Heere wilde zo graag genieten te midden van zijn verlost volk. En dat zijn hele unieke uitdrukkingen, dat de Heere zijn vreugde vond bij zijn volk. Je zou geneigd zijn te stellen dat wat wij toevoegen zal alleen maar vlekken geven. Misschien wel verkeerde indrukken geven. Toch wil de Heere zo graag zijn vreugde vinden bij ons. Hij zelf heeft zijn volk Israël uit Egypte verlost. Niet vanwege hun druk, maar vanwege zijn verlangen om bij zijn volk te zijn, om in hun midden te wonen en om daar een hele bijzondere zegen te tonen. Dit laatste is een citaat uit Exodus 29 en daar zegt de Heere: je moet mij elke morgen een offer brengen, een morgenoffer, en dat bestaat uit een brandoffer en een bijbehorend spijsoffer. En als die twee elementen er zijn, dan word ik daarin geëerd en dan zal ik daar met jullie kunnen verkeren en ik zal daar met jullie spreken over alles wat ik te zeggen heb. Maar niet zo lang geleden trof het me dat Abraham bezoek kreeg. 3 mannen kwamen in zijn omgeving. Hij heeft ze welkom geheten en heeft gezegd dat ze om die reden misschien langs Abraham waren gekomen. Hij heeft Sara opdracht gegeven om koeken te bakken, kneedkoeken. Dat kon toen nog, hè? Toen kon je nog als man sorry hoor. Opdracht geven. Doe iets. Maar hij heeft tegen een knecht gezegd: breng een kalf, mals en teder. En waar het me nu eigenlijk om gaat is, die maaltijd zet Abraham die drie mannen dan voor. En dan gaat die bijzondere geschiedenis van Genesis 18 ineens een soort wending krijgen. Eerst zijn er drie bezoekers. Eerst is het een soort gastvrijheid van de Bedouinen, die is er nu nog. Bedouinen zeggen je bent welkom, je vraagt drie dagen lang niet waar ze vandaan komen en waar ze heen gaan. Dus je gaat ze gewoon gastvrijheid betonen. Het is nog een soort stelregel daar. En dat gebeurde ook in Abraham's situatie. Maar daarna, zodra ze daar aten, gaat er iemand iets zeggen. En die iemand blijkt Yahweh te zijn, de Heere te zijn. En dan gaat die ene man van die drie praten over de erfgenaam van alle dingen. Ik hoop dat u het zo voelt. En iets later zegt diezelfde man: zal ik voor Abraham verbergen wat ik ga doen? En openbaart de Heere aan Abraham wat er met Sodom en met Gomorra gaat gebeuren. Waar begon het mee? Met het brandoffer en het spijsoffer. Met een mals kalf. Echt, het is nog niet in Leviticus. Het moet nog allemaal woorden krijgen. Termen krijgen. Maar het is wel wat het beginsel is. En met het spijsoffer bereid koeken. En zodra die offerelementen van brandoffer en spijsoffer daar neergezet worden onder de boom, gaat de Heere bijzondere dingen zeggen. Dat is exact hetzelfde wat de Heere zegt. Als jullie het morgenoffer en het avondoffer, het brandoffer en het spijsoffer gaan brengen, dan zal ik tot jullie gaan spreken. Zou de Heere vandaag nog willen spreken? Antwoord ondubbelzinnig, ja. Hoe dan? Misschien moeten we er weer aan wennen dat we eens beginnen met de Heere een offer te brengen. Moeten we dan toch een kalfje gaan slachten? Of moeten we dan toch ongezuurde broden maken? In beide gevallen zou ik ja willen roepen. Niet om het kalfje, want dat is al geweest. Eens en voor altijd het lam dat geslacht is. Dat hoeft niet nog een keer. Maar moet ik dan ongezuurde broden brengen? Nee, dat blijkt uit de toespraak van vanavond, onze levens. En als die beide elementen in onze lofprijzing aanwezig zijn, gewoon de kleur bepalen, dan geloof ik stellig dat de Heere opnieuw gaat spreken, naar de Heere ook vandaag heel graag kwijt wil wat hij te zeggen heeft. We dachten na over het Pascha. Ook ons Pascha, Christus, is geslacht. Het is het geweldige werk van de Heer Jezus aan het kruis van Golgotha. Onnavolgbaar, heel precies, precies getimed, maar ook wat de inhoud betreft voorzegd. Maar gekoppeld aan dat eerste feest, voor hem, want als er één mateloos genoten heeft van dat eerste feest, van dat Pascha, dan is het de Heere zelf. Het is een beetje moeilijk voor ons, dat heb ik ook al uit willen leggen. Als het om schuld gaat, als het om verkeerdheid gaat, om zonden gaat, dan is een offer nooit een lieflijke reuk. Nooit. Het is afschuwelijk, het wordt ook buiten de legerplaats verbrand, er blijft, is nooit iets van een lieflijkheid bij te vinden. Maar als het om het element voor hem gaat, niet vanwege zijn schuld, dat voelt u aan, want hij was de absoluut schuldeloze. Maar dan is er een lieflijke reuk in een offer. En dat is het brandofferelement. Daar moet u even aan wennen. Er is een stukje in het offer van onze Heer Jezus, wat speciaal voor zijn vader was. Ik wil het u, voor u doen. Ik wil u eren. Ik wil uw bijzondere kenmerken openbaren. Ik wil dat wat u zo bijzonder maakt, tonen. Daar hebben ze van genoten. Dat kan ik u verzekeren. Dat was een liefelijke reuk voor de Heer. Dat was iets bijzonders. Wij denken alleen maar aan onze prut en onze verkeerdheid. En dat de Heer Jezus voor onze verkeerdheid aan het kruis zijn leven gaf. Het is gebeurd. En ieder die gelooft in het volbrachte werk van de Jezus heeft eeuwig leven. Gelukkig. En ik hoop dat je daar ook volmondig amen op zegt. Dan moet je niet zeggen, ja, zal ik nog eens over nadenken. Dat moet je niet doen. Dan moet je nu vanavond heel helder amen op zeggen. Niet voor mij. Want ik hou de boekhouding van de hemel niet bij. De Heer heeft me die taak niet gegeven. Maar voor jezelf. Want als je de Heer Jezus niet kent, heb je niets. Ga je reddeloos verloren. We maken ons wel zorgen als de beurs een beetje in elkaar zakt. Maar ja, u hebt alleen maar aandelen in Fortis gehad. Dus het valt misschien wel een beetje tegen vandaag. 60% of 80% eraf. Dat heb ik op het journaal gezien. Maar als u gelooft in de Heer Jezus, hebt u voor altijd eeuwig leven. Voor altijd. Heb u dat? Niemand in deze zaal. Dat mag ik niet zeggen. Een beetje gemompel. Instemmend gemompel. Ik hoop dat u helder bent voor uzelf. En dat u zegt, Heer Jezus, dank u wel dat u dat voor mij hebt willen doen. Maar in het werk van de Heer Jezus zit ook een stuk. Dat noemen we het brandoffer. Speciaal voor zijn vader. Liefelijkheid. En dat moet je eigenlijk altijd benoemen. Dat is moeilijk, hè? Want wij beginnen, Heer, dank u wel dat u mij vannacht weer bewaard hebt. En dat ik weer een beetje redelijk uit mijn bed kon kruipen. En het ging wel weer vanmorgen. Ja, dank u ook dat ik van mijn schuld af ben, van mijn zonde af ben. Heer, maar het is zo zwaar, het is zo moeilijk. En de kinderen en de kleinkinderen en de achterkleinkinderen en de broeders en zusters in de gemeente. En daar komt die hele lijst met zieken. Heb u iets van een brandoffer gemerkt in deze opsomming? Nul. Dat moeten we leren. We zullen moeten leren dat wij God de Vader eren met dat wat de Heer Jezus speciaal voor hem heeft willen doen, waardoor zijn wezen, zijn naam, zijn kenmerkende dingen openbaar geworden zijn. Dat is het brandoffer. Dat is les, hè? Moeilijk is dat. Bid ik dan niet goed? U bidt goed. Maar misschien kan dit erbij. Misschien moet dit er wel bij. We mogen door gebed, door smeking, alle dingen bekendmaken bij God. Dus u moet niet zeggen, van, oh, dan had ik dat niet moeten bidden, of had ik zo niet moeten. Alle dingen, alles. Klaar. Er is niets mis mee. En toch, als u ontdekt dat de Heer Jezus heel speciaal zijn vader heeft geëerd, zijn God en vader groot heeft gemaakt, dan gaat u misschien ook zeggen, Vader, dank u wel voor uw zoon. U hebt intens van hem genoten. En wij genieten nu ook al een beetje van hem. Maar bij dat bijbehoren, bij dat brandoffer hoorde altijd een spijsoffer. Nooit een brandoffer zonder spijsoffer. Nooit een spijsoffer zonder brandoffer. Dat was een soort twee-eenheid altijd terug te vinden. En de Heer Jezus heeft behalve aan het kruis vanaf het prilste begin een offer gebracht. Ik wil er vanavond graag wat op ingaan, wat dieper op ingaan. Want de Heer Jezus is niet met zijn offerwerk begonnen toen hij, laat ik maar zeggen, aan het kruis gespijkerd werd. Dat was best dramatisch en heftig. Maar zijn offerwerk is veel en veel eerder begonnen. Toen ik dat een beetje doorkreeg, heb ik gejankt als een kleine jongen. Maar ik ging beseffen dat de Allerhoogste Heer, aan wie alle koninkrijken gegeven zijn, die de erfgenaam is van alle dingen, die de hele wereld heeft geschapen, die in de hemel in de troon is en de engelen zweven daaromheen en roepen, heilig, heilig, heilig is de Heer. Jesaja is helemaal kaduuk als hij dat ziet. Kan geen kant meer op. Wie zit daar in die troon? Johannes 12 zegt, de Heer Jezus. Dat is echt waar. Bedenk ik niet, staat in de Bijbel. Dit zei Jesaja toen hij zijn heerlijkheid zag. En zijn slaat daar nadrukkelijk op de Heer Jezus. Snapt u dat die daar in de troon was, om wie de engelen cirkelden, ze durfden niet eens te kijken. Ze hadden nog twee vleugels voor hun gezicht, twee vleugels voor hun voeten. Ze hebben alleen maar zich bewogen. En ze hebben alleen maar geroepen, heilig, heilig, heilig is de Heer. Dat die heilige, die majesteitelijke, kunt u zich voorstellen dat hij in een baarmoeder ging zitten? Ik weet van die tijd in de baarmoeder van mijn moeder niks. U ook niet, denk ik. Maar hij wel, want hij had die baarmoeder gecreëerd. En hij had David laten schrijven, Psalm 139. Dat wat daar begon een vormeloos begin was. Dat heeft hij gedaan. Dat heeft hij zelf gedaan, de Heer Jezus. En hij ging in die baarmoeder. Op een hele bijzondere manier. Ja, klopt. Niet door Jozef, nee. Door de Heilige Geest. Even slikken. We snappen het misschien niet, maar misschien gelooft u het nog. In de wereld is dit discutabel. Is het een soort saga, een soort overlevering, waar christenen zich een beetje aan vastklampen. Maar de Bijbel zegt het zo. Ik wil er vanavond dit van zeggen. Daar is het lijden van hem begonnen. Ik kan me niet indenken wat dat voor hem is geweest. Ik kan me niet indenken dat je daar weer uitkomt. En dat je dan in Bethlehem geboren wordt. Dat Bethlehem een soort offerplaats, waar heb ik de vorige keer gezegd, een kweekplaats voor lammeren, voor paaschaallammeren. Daarom is de Heer Jezus in Bethlehem geboren. Maar dat er dan in Bethlehem niet een heraut is met een trompet, met een bazuin. Dat er dan niet een legertje van defilerende soldaten is. Dat al die dingen ontbreken. Dat er zelfs een koning is die hem om wil brengen. En dat de Heere zijn blij nieuws aan die herders moet ventileren. Die de lammeren verzorgden. Ik zeg bewust zo. Die erop gericht waren om het lam voedsel te geven. Ik kan er doorgaan, maar daar is het lijden van de Heer Jezus begonnen. Dat noemen we in de schrift het spijsoffer. Het spijsoffer is het enige niet-bloedige offer. Alle offers zijn bloedige offers, behalve, ja, even los van plengoffers, want dat was wijn, dat kwam er altijd bij, soms, maar niet altijd, soms bij. Maar van de vijf hoofdoffers is het spijsoffer het enige niet-bloedige offer. En dat niet bloedige duidt op het leven van de Heer Jezus. De bloedige offers duiden op het sterven van de Heer Jezus. De Heer Jezus. Hij heeft in zijn leven God zijn Vader geëerd. En hij was daarin vlekkeloos. Hij was daarin zo zuiver dat er geen enkele blaam van hem gezegd kon worden. Wie van u overtuigt mij van zonde? Hij die de zonde niet heeft gekend en ook niet heeft gedaan, dat is mijn heiland, dat is mijn verlosser. Het spijsoffer. Die twee dingen zouden we eigenlijk vast moeten houden, het spijsoffer en het brandoffer. Want als deze twee voor God een lieflijke reuk, zijn leven was een lieflijke reuk. Dit is mijn welgevallen. Dat is degene in wie ik mijn welgevallen heb. U hoort het hem zeggen. Hij rook bij wijze van zijn leven. Het spijsoffer en het brandoffer, samen vormen ze die liefelijke reuk voor de Vader. Maar ja, wij zitten in een wat andere hoek. Wij zitten met onze prut en met onze verkeerdheid. Wij hadden iemand nodig die voor onze zonde ging sterven. Ons paascha Christus is geslacht. Klopt. Maar op hetzelfde moment zegt de Heer in zijn inzetting over die zeven gezette hoogtijden, en nu moet je ook een spijsoffercultuur gaan leren. Want dat is het feest van de ongezuurde broden. Ik heb ontdekt in de voorbije jaren, dat is al een hele tijd terug, dat heel vaak als het over het feest van de ongezuurde broden gaat, ongezuurde betekent dus gewoon dat er geen gist in zat, even voor alle helderheid, maar dat wist u al lang. Vroeger werd er deeg ingestopt die al zuur geworden was. En als dat zure deeg in een ander deeg kwam, dan ging dat hele spul ging rijzen, dat rees de pan uit. Nou, dat is vervangen in onze tijd door gist. Dat is een chemisch product. En dat doet hetzelfde. Het is niet hetzelfde, maar goed, het lijkt er in een geval. En als de gist doet, ik zag dat nooit bij mijn tuin, alleen één keer per jaar dan gebeurde dat. Een emmer met deeg, met wat prut erin, en gist erin, achter de kachel. En dan, je zag het gebeuren, en dan kwam er zelf een kraag overheen. En het ging maar omhoog. Maar elke bakker kan u dat vertellen. Nog steeds. Wanneer houdt gist op te werken? Als het aan het vuur wordt prijsgegeven, dan is het over. Dat is heel mooi hoor. Dan gaat het niet verder wijzen. Maar goed, ongezuurde broden betekent dus broden waarin geen gist, geen zuurdeeg in is verwerkt. Dat zijn per saldo platte broden, dat kunt u zich voorstellen. In Israël gaan ze in die tijd alleen maar die hele dunne koekjes eten, matzes. En die worden ook wel eens gebruikt in Nederland, kun je kopen in diverse winkels. Worden ook wel eens gebruikt bij het avondmaal. Ik vind nog steeds dat wij bij het avondmaal ongezuurd brood zouden moeten gebruiken. Komt bijna nooit voor, bij ons ook niet. Sorry, ik probeer het wel, maar ja, er staan dit in allerlei argumenten. Maar eigenlijk is er geen één steekhoudend argument bij. Want de Heer Jezus heeft het avondmaal ingesteld bij de paasmaaltijd. Nu was absoluut ongezuurd brood. Dat is voor 100% zeker. Maar goed, hoe dan ook. Ongezuurde broden zijn dunne koeken waarin geen zuurdeesem zat. En nu zegt de Bijbel dat de Israëlieten een bepaalde periode in het jaar, direct gekoppeld aan het paascha, ongezuurde broden moesten eten. En dan moesten ze elk spoortje zuurdeesem uit hun huizen, uit hun keuken, uit hun voedsel verwijderen. Dat deden ze ook, doen ze nog. Dus ook grote schoonmaak. Ik ben er een keer geweest en ik heb gevraagd in de keuken waar we waren. We logeerden toen in een hotel. Hoe doen jullie dit? Nou, we kregen uitleg. Dat werd inderdaad met bezemen gekeerd. En elk spoortje zuurdeesem, dat werd eruit gedaan. Dus alles wat herinnert, dat was dan weg. En dan at je alleen maar die hele dunne koeken. Maar ja, voor ons toeristen was dat niet zo erg, want de bus stopte toch bij de Palestijnse bakker en dan kon je nog weer een broodje kopen. Dus dat, echte Hollanders hebben altijd wel een way out, zal ik maar zeggen. Die zoeken wel weer een sluipweggetje, een achteromweggetje. Maar hoe dan ook, nog steeds is daar in de tijd van Pesach grote schoonmaak. Nog. En elk spoortje zuurdeeg uit het huis, uit het voedsel, maar ook uit dat hele gebied moest weg. Dat was best heftig. En dan wegdoen, wegdoen. En daarna gingen ze ongezuurde broden eten gedurende 7 dagen. Hebben ze nu 7 dagen lang zuurdeeg weggedaan? Dat is een eerlijke vraag aan u. Of hebben ze 7 dagen lang ongezuurde broden gegeten? U moet me niet zeggen dat het hetzelfde is, maar dat is niet zo. Ik heb begrepen en gezien dat sommige geloofsgemeenschappen die dit nog hanteren zeggen, wegdoen van zuurdeesten. Achter die paal, daar zit nog een... Nee, kijk, dat moet weg. En daar... En daar, en er zijn heiligingsbewegingen die anders niets doen, zondag aan zondag. Om te duiden op, dat is verkeerd, dat moet weg, dat moet nog weg. Dat is niet goed. Die zijn continu bezig met het wegdoen van zuurdezen. Ga ik daar tegenin? Nee, daar ga ik niet tegenin. Maar ze vergeten één ding. En dat is eten van ongezuurde broden. Dat is heel wat anders. Dat verschil moet in elk geval overkomen vanavond. Dat het wegdoen van zuurdezen niet hetzelfde is als eten van ongezuurde broden. Wegdoen van is negatief. Eten van is positief. Het wegdoen van verkeerdheid, van verkeerde dingen, van zuurdezen, wat alles wat de pan uitreist, wat opgeblazen maakt, dat moet weg. Maar dat deden ze aan het begin van die periode en daarna gingen ze 7 dagen eten van ongezuurde broden. En dat wil ik ook graag aan hebben. Ik wil u zo graag aan ongezuurd brood hebben. Ik bedoel u niet uw roggebroodje van morgenochtend of uw krentenbolletje te ontnemen. Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat deze les die hier is heel erg wezenlijk is. Zuurdezen staat, voor zover ik het zie, de Bijbel altijd voor iets negatiefs. Dat zit er al een beetje in, want het moest weg. Dat kon niet het hele jaar, maar dat kon wel 1 week per jaar. Nou, de Heer zei, dat moet dan 1 week per jaar zo gedaan worden. Dat deden ze ook. En daarna ging het leven gewoon weer verder. Maar de Heer Jezus noemt zuurdezen een aantal keren. Bijvoorbeeld in Matthäus 13, daar zegt de Heer Jezus dat zuurdezen het hele deeg doorzuurt. En dan wordt meestal gezegd, dat is het evangelie. Het is één grote zooi hier op aarde, maar als het zuurdeesem komt, dat is het evangelie, dan trekt dat helemaal door, totdat het allemaal doorzuurd is. Nou, dan zijn we dus bij een soort super situatie gekomen. Zou de Heer dat bedoeld hebben? Ik meen van niet. Er zijn zoveel plaatsen waaruit blijkt dat dat niet zo kan zijn. Ik zal ze u noemen. De Heer Jezus zegt zelf dat ze op moeten passen voor het zuurdeesem van de Farizeeën en de Sadduceeën en ook voor het zuurdeesem van de Herodianen. Dat staat er 3 keer, 4 keer. En in 1 van de keren, in Lucas 12, wordt gezegd dat het zuurdeesem van de Farizeeën is huichelarij. Dan gaat de Heer er een inhoud aan geven. En dat betekent dat zij zich beter voordoen dan ze zijn. Ze zijn huichelachtig. Ze zijn opgeblazen. Ze vinden zichzelf super vroom. Ze staan daar te bidden en ze laten zich heel graag rabbi noemen. Maar ondertussen klopt het niet. Zuurdezen. Er is ook zuurdezen. In 1 Korinthe hoofdstuk 5 heeft hij Jezus niet gezegd, maar Paulus wel. En dat is verkeerde praktijk. Concreet zonden in je leven. Zonden in je situatie. Of zonden in de gemeente. Moeten weg. Die moet je eruit doen. En een nieuw deeg, een vers deeg zijn, ongezuurd zijn. Er is ook zuurdezen, volgens de brief van de Galatiërs, hoofdstuk 5, vers 9 en 10 bijvoorbeeld, daar is het verkeerde leer. Want er komen allerlei mensen uit Jeruzalem, die komen in de provincie Galatië, die komen allerlei ideeën binnenbrengen, en ze zeggen, maar dat kan helemaal niet. En een heel klein beetje zuurdeeg van dit soort lieden, dat gaat het hele deeg doorzuren. Met andere woorden, je wordt er helemaal door aangestoken. En u weet inmiddels wat 1 opwekkingsprediker, waar dan ook vandaan, hij zegt dat hij dat is, maar of hij dat is, is maar de vraag. Wat 1 kan bekokstoven, kan hebben aan invloed. Dat kan hele horden aantasten. Dat gebeurt. We hebben dus een aantal duidingen in de schrift dat zuurdezen niet goed is. Zou het dan in Matthäus 13, als het gaat om 3 maten meel en een beetje zuurde, zou het daarna wel positief zijn? Ik denk van niet. Ik denk ook dat het daar precies hetzelfde is wat de Heer zegt, dat is goed zaad. En er is ook zaad door de vijand gezaaid. Er is deeg, maar er is ook zuurdeeg. Er is zaad in de akker, maar er zijn ook vogels van de hemel. Er zijn ook vissen. Sommige zijn goed en sommige zijn helemaal niet goed. Er is ook een mosterdzaadje, maar er zijn ook vogelen van de hemel die zich daarin nestelen. Met andere woorden, de Heer Jezus heeft daar ook bedoeld dat het niet goed is. Zuurdeesem staat voor iets dat niet goed is. Daarom staat in het schemaatje, dat hebben u bij uw uitnodiging gekregen, heilige wandel. En nu maar denken dat het slechts 7 dagen per jaar hoeft. Ja, dat zit er mooi in gebakken. U hebt vast wel een paar dagen dat het redelijk goed gaat. Die telt u bij elkaar op. Ik ben al bij 6. Het is nog maar oktober. Dus u krijgt nog wel die 7e ook. U sprokkelt zo 7 punten bij elkaar. En u zegt aan de Heere God, u mag dankbaar zijn dat er nog zijn die 7 punten halen. Gedurende het hele jaar. Is dat het? Nee. Ik zal het wat anders zeggen. Ik ken er maar één die ongezuurd is geweest. En dat is de Heer Jezus. Er is maar één die, laat ik maar zeggen, niet opgeblazen was. Die niet huichelachtig deed. Dat is de Heer Jezus. Ik ken er ook maar één die absoluut niet annex was aan zonde en aan verkeerdheid. Dat is de Heer Jezus. En ik ken er ook maar één die in alle opzichten betrouwbaar was. Geheel, wat ik u ook zeg. Betrouwbaar. Het woord zuiver, helder, duidelijk. Dat is de Heer Jezus. Wat betekent eten van ongezuurde broden? Je voeden met de Heer Jezus. Want als u steeds bezig bent met dat moet nog weg, dat moet nog anders. Ik zeg niet dat dat niet moet. Dat moest ook, hè? Dat moest ook. Maar er wordt verder verondersteld dat u daarna elke dag ongezuurde broden eet. Dat u elke dag uzelf gaat voeden met het prachtige van de Heer Jezus zelf. Hoe gaat dat dan in zijn werk? Nou ja, daar zul je toch naar hem moeten kijken. Je zult toch een keer de moeite moeten nemen om de vraag te stellen. Wat is dan het menu? Hoe krijgen we dit in beeld? Want wij worden uitgenodigd om nu ongezuurde broden te eten. Ik heb daar gisteren en vandaag over na kunnen denken. Ik moest een flink stuk rijden vandaag. Dan heb je tijd om te piekeren. En ik kwam uit bij Matteüs 5. Daar wil ik u graag voorhouden. Matteüs 5. Als u het ziet in Matteüs 5, dan denkt u, oh ja, dat heb ik al eens eerder gelezen. Dat geloof ik stellig. Het gaat over die zogenaamde bergrede. Maar voor ik daarover iets zeg, een andere tekst uit Matteüs 10. Matteüs 10, vers 25. Ik heb hem heel vaak geciteerd, maar ik wil graag dat u hem leest. Matteüs 10, vers 25. Maar ik begin bij 24, Matteüs 10, 24. Een discipel staat niet boven zijn meester of een slaaf boven zijn heer. Dat voelen we aan, dat is natuurlijk zo. Maar dan komt het regeltje wat ik bedoel. Het is genoeg voor de discipel te worden als zijn meester. En voor de slaaf als zijn heer. De norm voor onze heiliging is de Heer Jezus zelf. Niet de normen en waarden die meneer Balkenende hanteert. Ik ga een hele met hem mee. Ik bedoel dat niet kritisch. Maar ja, die veranderen wel eens. Wat vroeger mocht, mag soms vandaag niet meer. En wat vroeger niet mocht, dat mag soms vandaag wel. Het verandert. En we zingen daarbij een oude psalm of gezang. Alles woelt hier om verandering. Zie je wel. Maar, helder, de norm is de Heer Jezus zelf. Het is de discipel genoeg om te worden als zijn meester. En het is voor de slaaf genoeg om te worden als zijn Heer. Als u het feest van de ongezuurde broden wilt vieren, als u voor God een feest wilt zijn, want daar gaat het dan even om, hè, dat u een genoegen bent voor hem die nu in de hemel is, dan kunt u maar één ding bedenken en dat is, dan zal ik moeten lijken op de Heer Jezus. Want hij, de Heer Jezus, was voor zijn vader eer. Een groot genoegen, een bijzondere vreugde. Hij was dat welgevallen van de vader. En als gelovigen vandaag het feest van de ongezuurde broden willen gaan begrijpen, dan betekent dat dat zij zullen moeten worden als de Heer. In hun leven, in hun wandel, in hun heilige wandel. En daarbij past geen opgeblazenheid, dat voel je aan. Daarbij past geen verkeerd gedrag, geen zondige toestanden, dat voel je aan. Daarbij past ook geen verkeerde leer, dat voel je ook aan. Heilige wandel betekent worden als de Heer Jezus. Tonen wat de Heer Jezus liet zien. En dat is nu precies wat de Heer Jezus in Matteüs 5 zegt. Daarom wil ik u graag Matteüs 5 meegeven. Misschien heb ik daar ooit eerder over gepraat, dat zou heel goed kunnen. Maar dat heeft mij tot op mijn diepste zijn geraakt. Ik ben een beetje opgegroeid met de idee van discipelschap. Ja, dat is wat je ervan terecht brengt. En als je vandaag in bepaalde kringen komt, reformatorische kringen, ik ga niet schoppen, dat bedoel ik. Want in evangelische kringen kom je dit nu vandaag weer precies zo tegen. En dan moet je dus een soort score hebben, weer zo'n lijst, hè. Daarom sprak ik pas al van 7 dagen per jaar of zo. Dan heb je er 7 punten en dan ben je geslaagd. Maar we moeten de wet houden om die te doen uit dankbaarheid. Dat doen we. Ja, dat doen we. En daardoor willen we zo graag de hemel binnen gaan. En dan maar afwachten of je uiteindelijk geslaagd bent. Of je een kaartje krijgt, een ingangskaart krijgt. Want ja, als je het niet goed gedaan hebt, dan word je teruggestuurd natuurlijk. Dan krijg je dan een herexamen. Nou, sommigen zeggen nee. Als je het niet redt, dan zendt God je een geest van de dwaling om de leugen te geloven. 2 Thessalonicenzen 2. Ja, dus je krijgt niet eens een herkansing. Dus daar hangt veel van af. Dat zeggen mensen. Mensen zeggen dus dat dit ongeveer de ladder is om in de hemel te komen. Nou, dat gaat vast. Dat wordt best pittig. Als dat zo is, dan gaan we met z'n allen, denk ik, meer tijd aan dit onderwerp geven. Want dan willen we ook uitpluizen wat de Heer van ons zou vragen. Anderen zeggen dat dit een soort sociale code is voor elkaar. Weet je wel, een soort horizontaal gedrag. Nou, dat zou er nog wel in kunnen zitten. Van hoe ga je met elkaar om? Maar de Heer Jezus zegt aan zijn volgelingen hoe zij hemzelf kunnen tonen. En dat is een beetje moeilijk. Ik had afgelopen zaterdagmorgen een soort conferentie in de Kop van Noord-Holland van mensen die daar in evangelische kringen wat leiding geven, wat stuur geven. En ze hebben me gevraagd om over de gemeente iets te zeggen. Dat heb ik gedaan aan de hand van de hele bekende 5 beelden van de gemeente. De gemeente wordt in het Nieuwe Testament op 5 manieren voorgesteld. Als een lichaam, als een huis, als een kudde. Als een bruid. Niet iedereen is einverstanden, maar u mag. Ik hou vol. En als een koninkrijk. 5. Lichaam, huis, kudde, bruid, koninkrijk. Lichaam van Christus. Hij het hoofd, wij de leden. Hoe kom je daarbij? Hoe kom je erin? Kan ik zelf ploeteren om erin te komen? Kan ik mijn best doen? Moet ik dan een soort scorelijst hebben? 7 punten of nog minder of meer. Hoe kom ik daarbij? Hoe kom je in het lichaam van Christus? Hoe kom je bij de gemeente? Antwoord: door het geloof in de Heer Jezus. En als je gaat geloven in Jezus, gaat de Heilige Geest in jou wonen. En de Heilige Geest voegt jou tot dat lichaam. Door de Geest tot één lichaam gedoopt. Heb je niks van gemerkt, maar het is wel gebeurd. Het is een geweldige zegen. Hou even vol. Hou vaak. Door de Geest tot één lichaam gedoopt. Je bent in het lichaam van Christus. Lichaam van Christus. Leven uit God. Compleet is de Heer Jezus. Ik zou niet eens, sorry hoor, ik zou bijna niet durven zeggen, als de Bijbel het niet zei in Efeze 1 laatste vers, hij is niet eens volledig zonder ons. We completeren hem. Het gaat heel diep. Heel bijzonder. lichaam. Gaven horen bij het lichaam van Christus. Elk is in het lichaam geplaatst naar een bepaalde kwaliteit en de Heer kan je daar gebruiken. Je kunt daar functioneren. 2. De gemeente wordt gezien als een huis. 1 Timotheus bijvoorbeeld, 1 Timotheus 3. Omdat gij weet hoe men in het huis van God verkeren moet. Dat is de gemeente van de levende God. Ambten horen bij het huis, niet bij het lichaam. Zie je wel? Als je dit helder hebt, dan ga je ook de verschillen zien, maar dan krijg je ook eindelijk zicht op de situatie. Ambten horen bij het huis. Welke ambten? Nou, lees maar 1 Timotheus. Oudsten, diakenen worden daar genoemd, bij het huis van God. Maar ook priesters, dat is ook een ambt. En u denkt, haha, ik ben ook in het ambt. U bent in het ambt. Mooi hè? Zuster, broeder, als u de Heer wilt prijzen, u hebt het ambt van priester. Dat noemen we het algemeen priesterschap. Het is een mond vol. Maar we belijden het. En het is zo. 1 Petrus 2, het eerste stukje. U zit in het huis. En u mag de Heer prijzen. Orde en tucht horen bij het huis, horen ook nooit bij de gemeente als lichaam. Dan heb je weer een verschil. Regel, orde, tucht, huis, lichaam van Christus, gaven. Maar de gemeente is ook een kudde. Denk maar Handelingen 20, als de oudsten van Efeze bij Paulus geroepen worden in Mileten, dan geeft hij instructies hoe zij zich moeten gedragen, want de kudde die onder u is, dat is de gemeente. Heel precies, heel correct, heel concreet. De gemeente is een kudde. En daarbij gaat het om voedsel. En dan gaat het om pastoraat. Om door deze wereld te komen met de zorg, met de vijanden, met de wolven en de beren en de leeuwen. Dat is pastoraat, dat is de kudde. Mooi hè, dat u ook in de kudde een plekje gekregen. Heb je daar iets aan gedaan om bij het lichaam te komen? Heb je er iets aan gedaan om bij het huis te komen? Of in het, heb je er iets aan gedaan om bij de kudde te komen? U moet eerlijk zijn, heb je er iets aan gedaan? Niets. De vierde vorm is de bruid. Daarbij gaat het om perspectief, om emotie, om verlangen, om relatie. Heel nieuw element. En de discussie of Israël nu de bruid is of de gemeente, laat ik helemaal los. Want ik wil graag over Israël nog een keer praten, dat komt ook nog. Maar ik ga u nu zeggen dat u een hele bijzondere betrekking hebt tot het lam. U bent bij de bruid van het lam gekomen. Wie, heb u dat gedaan? Heb u dat zelf geregeld? Heb u daarvoor gesolliciteerd? Niets. Het is zijn genade. En ten vijfde wordt de gemeente gezien als een koninkrijk. En dan gaat het over discipelschap. En dan ineens komt onze verantwoordelijkheid om het hoekje kijken. Dan ineens wordt er van ons gevraagd, nu moet jij aan de slag. Nu moet je aan het front de confrontatie aangaan. En aan het front betekent misschien wel de buurman, misschien de werkvloer, misschien het schoolplein, misschien wel een familieavond of nou ja, wat het dan maar kan geven, dan kom je daar. En wat moet je daar dan doen? Dat moet ik de Heer Jezus laten zien. Nou, dan neem ik een foto mee van de Heer Jezus. Stel dat u er één had kunnen maken. En u laat hem dus zien. Ik laat de Heer Jezus zien. Werkt het zo? Nee. Hoe dan? Hoe moet ik de Heer Jezus laten zien? Hoe vier ik het feest van de ongezuurde broden? Hoe kan ik in heilige wandel de Heer Jezus laten zien? Door op hem te lijken. Maar ja, die mensen die zien mij niet. Die hebben ook geen andere voorbeeld. Die zien niet, laat me zeggen, wie de Heer Jezus in het echt is. Dus hoe zouden ze dan in ons hem kunnen zien? Nou, dat wordt nu in Matthäus 5 uit de doeken gedaan. En daar kun je bij scoren. Hoor je het goed? Daar kun je wel punten bij krijgen. En die punten worden in de hemel bijgehouden. En die punten worden uiteindelijk beloond met een kroon. Loon, kroon, hoort altijd bij discipelschap. Nooit bij lichaam, bij huis, bij kudde, bij bruid. Nooit. Daar heb je niks voor gedaan. Dat heeft hij gedaan. Maar bij discipelschap zijn wij aan de beurt. Dat is het enige punt waar wij aan de beurt zijn. Waar wij iets moeten doen. Wat moeten we dan doen? Het is de discipel genoeg om te worden als de meester. Hoe doe je dat? Zalig als je arm van geest bent. Dat is de insteek. Prachtige woorden. Het plekje waar de Heer Jezus dit heeft uitgesproken op de helling bij de berg van de zalig spreking, daar ben ik misschien ooit geweest. En ik ook, ben er ook een keer goed onderuit gegaan, gegleden. Nou, het kan symbolisch zijn, maar het is in echt, ook echt gebeurd. Het was behoorlijk bar. Maar goed, daar, ik wilde zo graag op die plek zijn waar de Heer Jezus dit gezegd zou hebben. Dus in the middle of nowhere is een soort steen. Nou, daar kun je zitten, daar kun je je Bijbeltje opleggen en daar kun je Bijbelles gaan geven. Het is heel aangrijpend dat je daar gaat vertellen: zalig zijn de armen van geest. Ik heb vroeger geleerd, armen van geest zijn mensen die verstandelijk gehandicapt zijn. Echt waar. En dat heb u nog wel eens gehoord. Er is maar één arme van geest. Dat is de Heer Jezus. En die was niet verstandelijk gehandicapt. Voor alle helderheid. Arm van geest betekent klein geworden. Nederig geworden. Het omgekeerde van opgeblazen. Hij kwam bij ons heel gebroken. Wie is er nederig en klein? Weet je dat het zo moeilijk is om van onze stoofjes te komen? We vinden het heel gewoon dat de Heer Jezus de hoogste hoogte, hemel, verliet en op aarde kwam en in de moederschoot van Maria kwam. Ik heb dat al eventjes genoemd, bewust genoemd. Maar we kunnen niet eens van onze eigen stoofjes, podiumpjes, stoeltjes, van onze eigen plaats afkomen. Kunt u zich nog één maken met het allerlaagste niveau? Ik weet niet hoe vaak geroepen dat ik probeer soms met mijn kleinkinderen te praten. Nou, ik heb erbij bij al een stevig gesprek mee kunnen voeren. Maar ik heb er ook bij die nog eigenlijk niet begrijpen. Dus het kleinste jongetje afgelopen zondag naar een hoekje gaat in mijn studeerkamer. Beseffen dat er een speelgoed ligt en denk ik, oh, ik kan me janken van blijdschap. Weet je, dat kind dat snapt, dat het een hoekje in opa zijn kamer is, waar je toch iets kunt vinden. Maar B, dat je dan het kind ziet met een heel klein dingetje. En ik praat met hem. Niet over het weer. Ook niet over aandelen. Maar over blij, mijn hart is altijd blij, dat zong. Dus bouw je huis op Jezus de rots. Arm van geest. Is dat de taal die ik ook bezig met mijn broeders en zusters? Nou nee, dat is het iets anders. Moet ik het zo ook vertellen vanavond? Nou, misschien wel, misschien is dat wel nodig. Maar ik wil zo graag duidelijk maken. Buk je je nog wel eens? Ga je nog wel eens naar het laagste niveau? Probeer je nog wel eens mensen te bereiken? Dat is de Heer Jezus. Heeft hij ooit iemand gehad van zijn niveau? Niet één. Heeft hij ooit iemand gehad die met hem een stevig gesprek kon aangaan over de hemel, of over raadsbesluiten van God, over de meest ingewikkelde dingen van uitverkiezingen zo? Niemand. Hij had niemand. Altijd dat kleutergepraat van de discipelen. Ja, Petrus. Maar het was kleutergepraat. Even, denk aan hem. En besef dan dat wat Petrus zei alleen maar marginaal is geweest. Wie is de arme van geest? Ja, de Heer Jezus. Daar ben ik zo helder in. En dat is me zo duidelijk geworden. Als er één naar mij heeft omgezien en mij heeft gezocht en mij heeft gevonden en tegen mij heeft gepraat op mijn niveau. Wat konden we begrijpen? En stel dat we nu een beetje Bijbelkennis hebben. Wat is het dan? Maar zodra je in de Bijbel gaat studeren en lezen, dan kom je daar. Vertrouwen, wat weet ik nog eigenlijk? Wat is het dan wat ik nu snap? Hoe weinig? Heel kleintjes. Kleutertjes. En de Heer wil met jou verder. Mooi hè? Dat hij aan het... De Heer Jezus zegt daarom, en als je dan een feestje aanricht, dan moet je niet je rijke buren en je vrienden en je familie uitnodigen. Maar die nodigen jou ook weer uit. Maar nodig nou eens blinden en armen en melaatsen en bedelaars uit. Nodig die lui eens uit en vraag ze eens bij jou te eten. Nou, dat is heel arm van geest. Stel nu dat wij verlangen hebben om het feest van de ongezuurde broden te houden. Voor God welgevallen. Wat betekent dat? Nou, dat we gaan lijken op de Heer Jezus. Ja, maar dat moet dan weg en dat... Nee, nee, ook. Ik wilde dat zo helder mogelijk hebben. Dat wegdoen van het zuurdeeg, dat was de eerste dag van die periode. En dat moest weg uit de huizen, uit de keukens en uit het hele gebied. En daarna eten van ongezuurde broden. Kijk dan eens naar de Heer Jezus. Zie dan eens hoe hij ongezuurd was. En ik wil over al die onderdelen niet gaan zeggen. Matthäus 5. Zalig die treurde. Wie treurde eigenlijk? Wie weende over Jeruzalem? Wie weende bij het graf van Lazarus? Wie zag de verschrikkelijke gevolgen van de zonde? Wie zag dat? Ja, wij zien soms ook een beetje. Maar wij treuren om iets wat onszelf overkomt. Maar niet over die anderen. We hebben nauwelijks bewogenheid met anderen. Hij wel. Zalig de zachtmoedige. Wie was de zachtmoedige? Leert van mij dat ik nederig ben. Heb je het weer? Zachtmoedig. En zachtmoedig. Wie was de zachtmoedige? Wie liet zich slaan? Wie liet zich bespuwen? Stel je voor dat je alle macht hebt. En alle engelen kunt gebieden. En er komt een vuile man naar je toe. En die geeft je een klap in je gezicht. Of bespuwt je. Dat is het meest verachtelijke wat in het Jodendom denkbaar is. Maar het is gebeurd met hem. En je doet niks. Je zou zeggen... 12 legioenen engelen hebben in de startblokken gestaan. 1 kick van hem. En ze waren onmiddellijk gekomen. En niemand had een vink kunnen verroeren. Niemand. Maar hij heeft het niet gedaan. Dat is nederigheid. Dat is klein zijn. Dat is zachtmoedigheid. Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Wie deed dat? Ja, niemand anders dan Jezus. Al dus betaamt het ons alle gerechtigheid van God te vervullen. Zo zei de Heer Jezus het bij Johannes de Doper. Niemand anders dan Jezus. Zalig de barmhartigen. Zalig de reinen van hart. Zalig de vredestichters. Zalig de vervolgden om de gerechtigheid wil. Wie is dat? En dan hoor je hem zeggen: het is de discipel genoeg om te worden als de meester. En het is voor de slaaf genoeg om te zijn als zijn heer. Ik heb vanavond een poging gedaan om het eten van ongezuurd brood te koppelen aan een opdracht voor ons allemaal. En die opdracht is lijken op de Heer Jezus. Wat gebeurt er dan? Dan zegt de vader, het is of mijn zoon dan loopt. Maar dat is fijn, dat ruik ik graag. Aha, dan is het een feest voor de Heer. Dat is de insteek. Dus niet breken met ongerechtigheid alleen, dat moet ook, alsjeblieft. Dus ik wilde dat niet wegpoetsen, ik wilde dat ook niet onder laten sneeuwen. Maar het is vooral 7 dagen lang ongezuurde broden eten. Het is je voeden met hem, kijken naar hem. En zo had ik die hele bergreden wel willen ontrafelen een beetje, want er zit veel en veel meer stof in. Maar deze dingen zijn voor ons voor vanavond. Ik hoop dat de vader nu naar ons kijkt en zegt, daar zitten mensen in Emmen, in het gebouw, in de Smenige straat, Hebron. En die willen het feest van de ongezuurde broden houden. Ze willen de zuurdeeg wegdoen, slechtheid en boosheid, verkeerde leer, opgeblazenheid, huichelarij. En ze willen ongezuurde broden eten. Christus. Ik denk als u dat verlangen hebt, dat dat op hetzelfde moment vreugde in de hemel geeft bij uw vader. Dit is wat hij bedoelt. Een feest voor de Heere. Amen. Vader, dank u wel dat we zo met elkaar hier naar mogen kijken. We voelen aan dat we aan de rand staan van een enorme opdracht. Niet om de hemel te verdienen. Dat kunnen we niet. En we zullen ook nooit een 10 krijgen in ons pogen. En toch, we hebben de hemel, we zijn in het lichaam, we horen bij het huis, we horen bij die kudde, we horen bij de bruid. En we mogen hier op aarde ons best doen om de Heer Jezus te tonen. Ongezuurde broden eten, dat willen we doen. Voor hem, voor u, maar ook voor onze omgeving, Wat een zegen zal het zijn voor de omgeving om ons zo te zien. We prijzen u.